Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno a tutti. Welkom vanuit Bologna. Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe Wielenflits podcast. Ik zit in Bologna. Daarover straks meer, of zo meteen eigenlijk meer. Want we gaan het meteen hebben over de wielenactualiteit hier vanuit de Giro. Maar aan de andere kant van de lijn, daar zit zoals iedere week Juri. Welkom Juri.
Dankjewel, goedemiddag.
Hey, de Giro. Morgen is het zover. Het feest is nu echt al losgebarsten met van alles en nog wat. Ben jij er al klaar voor?
Ik ben er denk ik wel klaar voor, ja. Ik zit er iets minder dicht op dan jij, maar nee, ik heb er wel zin in, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik ben net weggelopen bij de persconferentie van Simon Yates. Ik dacht, daar gaan we het allereerst even over hebben, want hij is toch een van de topfavorieten. Maar we worden net alweer ingehaald door nieuws. En nieuws dat door Tom Dumoulin een beetje is aangesticht. En dat gaat namelijk over...
Nou, ook door jou aangesticht.
Nee.
Dat, want als jij die vraag stelt, dan heeft niemand het erover.
Wie weet. Ik weet niet of het echt alleen maar psychologische oorlogsvoering is. Ik denk het eerlijk gezegd wel. We hebben het over die wisselzone. Hè. Gaat er gewisseld worden? Of gaan ze gewoon op de tijdritfiets die klim opknallen? We hebben het over de openingstijdrit van morgen. Tom Dumoulin die begon te twijfelen. Of die zegt van ja, ik ga het niet zeggen wat ik ga doen. Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon een beetje psychologische oorlogsvoering is. Of voor zover dat misschien ook kan. Of het ook nut heeft, ik vraag het me af. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de UCI, of dat ploegleiders zijn gaan vragen wat de mogelijkheden zijn. En dat nu de UCI heeft beslist, dat is echt net bekend geworden. We nemen het op vrijdagmiddag 4 uur. Zijn hartstikke live. Net is bekend geworden dat dus dat er een wisselzone gaat komen.
Ja, RCS die is een kijkje gaan nemen naar aanleiding van de vraag aan Dumoulin, ga je wisselen of niet? Toen ontstond er wat vraag voor. Ik heb vandaag Thijs Sonneveld al een wissel zien uitvoeren op beeld. Dat was een logische plek, maar zoals het nieuws er nu ligt, is die wisselzone niet daar, zoals die uit dat filmpje bij Thijs is, maar ligt die 100 meter, of 150 meter voor die laatste haakse bocht de beklimming op. En ik weet nu niet of dat de meest ideale plek is voor een staande fietsenwissel.
Ik denk vrijwel nutteloos. Want het is maar een tijdrit van 8,2 kilometer en dat gaat al iets meer dan 10 minuten koers zijn überhaupt. Het enige moment waar eigenlijk het nog zou kunnen zijn is omdat ze een haakse bocht maken en daar vrijwel stilstaan.
Ja.
Maar daar is dus dat wisselpunt niet, dat ligt er al voor, 150 meter.
Klopt, ja. Dus in feite wat er dus nu gebeurt is, je komt met hoge snelheid daaraan. Normaal gesproken kun je uit laten bollen tot aan die bocht, een beetje bijremmen, dan eigenlijk een haakse bocht waar je inderdaad eigenlijk bijna stilstaat. Als je op dat punt van de fiets stapt en op een nieuwe fiets stapt, is je snelheid het laagst, verlies je dus in principe de minste tijd. Maar omdat dat punt dus nu 150 meter voor die bocht ligt, moet je al veel eerder in de remmen, waar je op dat punt normaal misschien nog wel 50, 45 kilometer per uur haalt, omdat je langzamer gaat, maar nog niet gestopt bent. Dus ik vrees dat deze wisselzone niet heel veel zin heeft.
Conclusie is dat ze dan twee keer stil zouden moeten gaan staan. We hadden al even uitgezocht van hoe het dan wel had gekund. Hè. De reglementen schrijven voor fiets moet op het dak staan.
Ja.
Auto moet stilstaan, dan pas mag de fiets eraf en kun je wisselen. Ik sprak gisteren met Mathieu Heijboer bij de teampresentatie. Die zei van dat kost ongeveer 8 seconden. Een kilo lichter, renner plus fiets, samen een kilo lichter, zou in die 2 kilometer klim 5 seconden kunnen schelen. Dus daarmee zou je al 3 seconden in het nadeel zijn. En nu met 2 keer van tevoren moeten stoppen eigenlijk voordat je aan die klim gaat beginnen. Nee, ik denk dat de moedige poging van de UCI is geweest om iedereen tegemoet te komen. Maar als je al ziet, een aantal toppers zeggen al, ik ga niet wisselen. Zojuist nog Simon Yates. Ik denk niet dat het, ik denk dat er mooi wat renners zullen gaan staan, maar dat te weinig gewisseld gaat worden.
Nee, ja, nou toch twijfel ik daaraan. Toevallig tweette ik vanochtend de video die ik net al aanhaalde van Thijs Sonneveld. Kreeg ik een reactie van Michel Cornelissen, ploegleider van Correndon Circus. Die zei, ja, wij hebben ditzelfde eigenlijk ook al eens een keer gedaan met Wout Poels. Dat was nog in de tijd van Vacan Soleil. In de ronde van het Baskeland. Toen moesten ze ook van het dak, de fietsen ook van het dak. Was de tijdrit niet zo kort. Maar die zei...
Nee, maar daar heb je het dat heeft al,
Wat zei je?
Zeg, daar heb je het al.
Klopt, maar Cornelissen zei wel dat door die wissel Poels een aantal plekken gewonnen heeft. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, het zou kunnen, omdat je in, maar dan moet het wel, wat ik zeg, onderaan die bocht gebeuren, omdat je dan al vrijwel stilstaat. Alleen, wat jij ook al zegt, als je dat nu doet op die plek 150 meter voor die bocht, sta je twee keer praktisch stil. Je kunt ook niet optrekken voor die laatste 150 meter. Maar doe ze het vanuit de auto aan de voet van die klim. Als je het perfect uitvoert, zou het kunnen. Maar aan de andere kant, die 3-4 seconden. Nou ja, en we hebben nog 21 etappes voor de boeg. Hoeveel zin heeft dat?
Nee, maar dat is het ook. En het gaat maar om 8 kilometer. Daarmee zijn die verschillen dermate klein. En de risico's ook groot. Hè? Kijk even terug. Ja. Er wordt veel vergeleken naar het WK van Bergen. Dumoulin wisselde niet. Maar reed daar iedereen op meer dan een minuut. Roglic wisselde wel. Ja, en dat was een wissel die alles behalve vlekkeloos ging. Dat risico neem je ook nog eens mee. Ja? Kwam toen niet in zijn klikpedalen.
Nee, klopt. Maar aan de andere kant, Roglic deed er wel eens een van de allersnelste die klim op.
Klopt, ja. Op een andere fiets, die won daar ontzettend veel op de klim.
Ja.
Maar ook die klim die was weer meer dan een kilometer langer.
Eens. En wat ik ook wel her en der lees, dat je ritme onderbroken wordt. Kan ik me invinden. Aan de andere kant is deze tijdrit dermate kort. Kijk, als zo'n tijdrit 30 kilometer duurt, ja, dan raak je inderdaad uit je ritme. Maar ik weet niet of je na 6 kilometer al in je ritme zit. Dus dat argument durf ik te betwijfelen.
Ja, goed. Ik wil nog even bijzeggen, deze podcast wordt uitgezonden vanaf Italiaans internet. Dus het kan wel eens zijn dat het misschien een beetje hapert. Want het is hier nogal slechte faciliteiten. Hoe kan het vaak ook anders? Dit gaat even over 4G, maar volgens mij moet het wel allemaal goed te zien zijn. En anders komt het later nog beschikbaar voor de audio-only podcast. Juri, een andere zaak wat nog meespeelt is dat eigenlijk alle toppers morgen ontzettend vroeg van start gaan. Omdat het gaat regenen. Yates zei net van ja, het zijn allemaal maar voorspellingen. En ik was niet op de hoogte van de starttijden van mijn concurrenten. Kwam op mij een beetje over alsof hij toch een tikkeltje verrast is.
Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, Tom Dumoulin staat als allereerst morgen. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat een van de topfavorieten is allereerste start. Heeft geen mikpunt, geen richtpunt. Weet niet van ploeggenoten waar het gevaar zit. Natuurlijk heeft hij die koers verkend. Maar goed, op de wedstrijddag zelf is het misschien, weet je wel, staat de bebording net iets meer naar binnen. Of waait een bocht net iets breder uit. Ik vind het wel opvallend. Risico durf ik het niet te noemen. Maar het is opvallend. Laat ik het daarbij houden.
Nou, kijk, wat natuurlijk wel het geval is. Morgen is er nog een verkenning van, ik meen een slot van 2 uur tijd dat ze het parcours kunnen verkennen. Dat zijn natuurlijk de omstandigheden waar ze later in mee gaan koersen. Dus wat dat betreft gaat hij precies weten hoe de bochten er liggen, waar je kan aansnijden, waar net het hek eventjes scheef staat of hoe die bocht aan te snijden is. Hoe die terugkerende bocht ervoor gaat staan. Ja. Dus wat dat betreft zal dat risico niet zo heel erg meespelen. Maar vooral opvallend wat je zegt. Hè? Dumoulin als allereerste, 10 voor 5. 8 minuten later al Nibali. De enige die een beetje de gok echt waagt, is Yates. Die pas... en Mollema trouwens, die start ergens halverwege het veld.
Mm-hmm. Ja, nou, en op zich weet je, het is een proloog, dus het is ook niet zo... is het wel een proloog eigenlijk? Wat staat er in het routeboek? Want ik dacht dat die 8,2 kilometer is en dan is het dus een individuele tijdrit. Maar als het 8 kilometer is...
Ja, nou, ik heb het routeboek even niet bij de hand, dus ik kan het niet zien. Maar überhaupt opvallend was, op de website van de... Giro, heb je een cirkel staan. Als je daar klikt, is het 8,2. Ga je naar de route toe, is het 8. Ja. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om eventjes met mijn meetlat langs het parcours te gaan om het precies op te meten. Maar het is niet helemaal duidelijk. Ze communiceren zelf twee afstanden.
Ja, dus laat ik het zo zeggen. Als ik het profielplaatje als leidend pak, daar staat 8 kilometer. Ja. Dan is het dus een proloog. Niet die 200 meter, dat maakt natuurlijk helemaal geen reet uit. Maar ja.
Maar ze communiceren het in ieder geval zelf als eerste etappe.
Daarom ja, nou ja, dan is het dus.
Is het gewoon een tijdrit?
Ja, een individuele tijd. Maar goed, die 200 meter maakt geen reet.
Details tellen voor ons. Dit soort details hoort
ja,
erbij.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja, ik krijg ook een berichtje van Nick binnen. Die zegt ook: het is etappe 1.
Ja.
Overigens, voorbeschouwing staat online. Ben je benieuwd wie volgens onze favorieten zijn? Check het even. Je staat sticky op de website. Mis het niet. De eerste rit voorbeschouwing. Iedere dag trouwens. Laat ik gelijk eventjes pluggen. Iedere dag om 7 uur komen de nieuwe rit voorbeschouwingen online. Als je toch al zin hebt om te lezen, alle andere voorbeschouwingen staan er inmiddels op. Dus van de klassementen, van natuurlijk de pooltips, het parcours en de pooltips. Juri, jij hebt ze gemaakt, je hebt ze geselecteerd, staan erop. Je hebt nog even de kans om die pooltips om de pooltips te bekijken en je pooltje in te vullen. Dus check het nog eventjes, want misschien zit er net dat pareltje in dat er voor jou gaat zorgen dat je je vrienden, je vader of je collega's gaat kunnen verslaan. Morgen dus die ploegen tijdrit. Wie denk jij?
Poeh, ja, dat wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Ik denk, laat ik zo zeggen, ik denk dat Roglic hem pakt. Primoz Roglic. Maar in principe is Dumoulin wel de evenknie van de Sloveen. Maar daarbij ja, speelt dan toch in het voordeel dat Roglic na hem start en weet wat hij dus moet doen. En ja, Roglic is gewoon het hele seizoen al, overal waar hij rijdt, steengoed. Heeft al zijn rittenkoers dit jaar gewonnen. Ja, wat mij betreft de topfavoriet, maar Dumoulin zal er ongetwijfeld heel dichtbij zijn. Ja.
Wist jij trouwens dat Roglic een schansspringer is geweest?
Nee? Is
dat
zo?
Ja, dat is zo. En vandaag staat er op de website een uitgebreid portret van deze ex-schansspringer. aan de hand van ploegleiders en aan de hand van zijn trainer en zijn ploeggenoten is absoluut de moeite waard. Staat ook binnen de stickies op de website, dus check dat ook als je zin hebt om te lezen. En geschreven door Nico, en Nico die heeft behoorlijk wat kritiek, ja, vaak onterecht vind ik, gekregen van de community. Dit stuk, volledig ook terecht, lovende reacties. Dus nou, als dit geen uitnodiging is om dat artikel te gaan lezen, jongens, dan weet ik het ook niet meer.
Nee, dat is inderdaad een prachtig artikel geworden. En nogmaals wat ik zeg, voor mij ook de topfavoriet voor morgen. Wie schat jij hoog in?
Ook die twee, maar er wordt hier toch ook, hoorde ik wel van journalisten die ik hoog inschat, die zeggen ja, het zou ook toch zo mis een klimmerstype kunnen gaan zijn. Juist omdat het zo verschrikkelijk stijl is. Hè? Ik bedoel, 10%, bijna 10% gemiddeld zijn die laatste twee kilometer. En zo'n Ulissi start ook vroeg, vind ik ook een teken dat hij toch echt ambities heeft. Die zou ik ook.
Ja, daar heb ik dus helemaal geen hoge pet van op. Nee? Van Ulissi. Nee, als tijdrijder zeker. Hè, natuurlijk, hij wordt bijvoorbeeld de derde op de muur van Hoei in de Waalse Pijl. Was ooit al eens in een heel ver verleden tweede in een lange tijdrit in de Giro. Maar de laatste jaren, als je tegen mij zegt Diego Ulissi, dan denk ik niet per definitie aan een tijdrijder. Nee, en ik zie ook gewoon andere mannen hier. Hè, Yates, die de laatste twee jaar zijn tijdrit aanzienlijk verbeterd heeft. Dat slotklimmetje ligt hem meer. Jungels is zo'n man. Isagire. Ik denk dat er meer mensen sneller naar boven drijven als Ulissi.
Nou ja, we gaan het zien. Ik hou vertrouwen in hem. Overigens wel opvallend. Opvallend. Ik vond het wel eventjes wel grappig om te zien. Gisteren was de persconferentie van Ineos. Ging natuurlijk ook over wie is nu de kopman. Sivakov of Theo Gegenhardt. Sivakov heeft rug nummer 1 gekregen. Maar Gegenhardt start morgen weer als eerste van Ineos. Ik weet niet of het wat zegt. Maar ik vond het gewoon opvallend.
Nou, ik denk dat die alle twee als kopman starten binnen die ploeg. Ik weet ook heel eerlijk gezegd niet hoe het werkt. Hè. Bij de ASO is het bijvoorbeeld de organisatie beslist wie terug nummer 1 krijgt. Ik weet niet hoe dat bij RCS is. Want het kan natuurlijk ook zijn dat die organisatie heeft gezien, oh wacht even, Sivakov heeft de Tour of the Alps gewonnen, laten we hem rug nummer 1 geven. Ik durf niet per definitie te zeggen of Sky daar, of Ineos daar een inspraak in heeft gehad.
Nou ja, nu het zegt, begint ook wel een beetje aan te twijfelen. In ieder geval uit gesprekken met collega's, die deden het voorkomen alsof de ploeg het heeft beslist. Maar wat je zegt, zou ook heel goed eigenlijk het team kunnen zijn. Ik schrijf het op, ik ga het even checken. We komen daar zo in de latere podcast even op terug om te kijken hoe dat hier bij RCS eraan toe gaat.
Ja.
Dan, laten we eens even vooruitblikken naar later de morgen. Want voor de mensen die dit na zaterdag ook nog willen luisteren, er staat nog meer op de planning. Eerste week wordt er ontzettend veel gesprint. Dus ik denk goed is om eens even te gaan kijken wie de sprinters zijn in deze Giro. En vooral wat hun planning is. Volgende week laten we dan nog wat dieper ingaan op de andere klassementen. Vooral bijvoorbeeld het bergklassement. Daar heeft komende week eigenlijk weinig zin om, of heeft nu al weinig zin om daar op vooruit te blikken. Want dat is pas voor week 2 en later.
Ja, zeker. Ja, nu, of tenminste, natuurlijk zijn er wel bergpunten te verdienen deze week. Maar degene die na 21 etappes in die blauwe trui staat, zal waarschijnlijk niet deze week al op de voorposten te zien zijn.
Dat lijkt mij niet. Wat wel zo is, wij hebben ook weer een vooruitblik gedaan. Een lijstje ingevuld wat wij als redactie denken alle klassementen gaan doen. Jij hebt eventjes een opzetje gemaakt voor deze wedstrijd. Voor deze podcast bedoel ik.
Ja.
Ik had opgeschreven, degene die de puntentrui gaat winnen is Fernando Gaviria. Nu lees ik jouw opzet. Had je mij niet eventjes kunnen informeren? Want jij zegt gewoon dat hij niet gaat uitrijden.
Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb natuurlijk aan het begin van het seizoen met teammanager Joxian Fernandez, aka Martin, een uitgebreid interview gedaan. Het uitgebreide interview overigens komt nog binnenkort. Daar wachten we nog eventjes op. Maar klopt, die is er al. Maar TZT zullen jullie weten waarom hij nog niet online is verschenen. Het plan was om met Gaviria naar de Tour de France te gaan. Daar gaat ook Alexander Kristoff heen. Die heeft al meermaals gezegd, ben ik de aantrekker voor Gaviria. Maar Emirates heeft het plan een beetje moeten omgooien. Want Fabio Aru zou als kopman hier naar deze ronde toe. Maar goed, we weten allemaal hoe het met Aru is op het moment. Op dit moment gaat het gewoon niet zo goed met de Italiaan. Was normaal gesproken hier ook een van de mannen geweest die voor het klassement was gegaan. Ze hadden bij Emirates niet echt voor het klassement een plan B. En vandaar dat Gaviria nu start. Maar heel eerlijk gezegd verwacht ik dat hij na een week of na een dag of 10 tot 13 zegt, jongens, arrivederci. En dat hij dan richting de Tour trekt en het oorspronkelijke plan volgt. En dat zien we natuurlijk de laatste jaren wel vaker bij sprinters.
Ja, en dat zijn er nu al wat meer die er ook voor uitkomen. Of in ieder geval openlijk twijfelen van, het hangt een beetje vanaf hoe het gaat verlopen. En uitrijden is niet per se een doel. Het kan gewoon, ook als je, weet ik veel, 2 etappes hebt gewonnen of misschien 1 etappe hebt gewonnen. Ja, als er niks meer te halen valt en je kunt nog naar de Tour toe gaan. Het zal in ieder geval duidelijk zijn dat niet alle sprinters zullen gaan uitrijden. Een aantal hebben gezegd van, ik ga er alles aan doen om dat wel te doen. Eén daarvan is Viviani. Ja. Die zei van, heeft een speciale kampioenstrijd wat al aangeeft dat hij echt ambities heeft om uit te rijden. En, dat wist ik niet, maar hij zei ook van, de Giro die finished in Verona. En hij komt uit die streek, dus hij wil ook nog extra gemotiveerd om eventueel de kampioenstrui, die hij sowieso gaat verliezen, want het Italiaans kampioenschap is komend jaar niks voor hem. Maar ook als hij de puntentrui heeft, dat hij gewoon in zijn Verona die puntentrui over de streep kan gaan halen. Dat vond ik wel
Daarom heb ik ook maar daarom heb ik ook Elia Viviani ingevoerd bij wat we verwachten als winnaar. Die won natuurlijk vorig jaar ook het puntenklassement. En wat je zegt, heeft een speciale trui laten maken. Dit is zijn laatste grote wedstrijd voor het Italiaans kampioenschap. Is voor hem een bijzonder jaar geweest. Nou ja, je kent al die marketingtechnische uitspraken wel. Wat ik zeg, komt een speciaal shirtje bij. Daar heb ik geen twijfel over. Die gaat, zolang het gaat, die Giro gewoon uitrijden. En voor mij is dat de topkandidaat om die puntentrui te pakken. En ook de sprinter om het meest naar uit te kijken.
Ik hoor dat de streamer eventjes dus blijven plakken, blijven hangen. Dus we gaan wel gewoon eventjes door. Een vraag van Indie Vibes. Die zegt, verwachten jullie dat Juwen ook zal afstappen met het oog op de Tour? Kan ik wel wat over zeggen. Hij is zo iemand die zegt, ja, ik wil eventjes kijken hoe het gaat. Heeft wel een heel ploeg voor zich meegekregen. Hebben geen klassementsambities bij Lotto Soudal. Daardoor de druk wat meer op zijn schouders om hier echt te gaan scoren. Dus zeker als het in het begin niet gaat lukken, als het niet loopt, om wat voor reden dan ook. Dan zal hij echt nog wel wachten tot de sprintkansen die nog later in week 3 nog wachten, nog resten. Om die kansen af te wachten. Dus grote kans dat hij door zal gaan. Maar het hangt dus echt af van het succes dat zij eventueel in het begin van de Giro kunnen gaan halen.
Ja, maar voor de sprinters die willen uitrijden, moet ik er wel bij zeggen dat de laatste echte sprintkans voordat de bergen beginnen, dat is in Pinerolo. Dat is op donderdag 23 mei, dat is etappe 12. En daarna heb je eigenlijk alleen nog maar bergetappes en overgangsetappes op rit 18. Ja. Die komt aan in Santa Maria di Sala. Dat is op donderdag 30 mei, dus een week later. Dat is eigenlijk de allerlaatste kans. Dus ik denk dat heel veel sprinters na de 12e etappe zeggen, jongens, ik vind het goed. De groeten.
Ja. Iemand die dat sowieso niet bij gaat horen is Arno Demar. Want hij rijdt alleen maar deze Giro. Dus die gaat sowieso niet naar de Tour, niet naar de Vuelta. Althans, dat is nu de planning. Dus die zal ook echt zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Moet ook wel, want het gaat helemaal niet zo denderend bij FDG. Dat beaamde ook Sinkeldan nog, die ik gisteren heel vlug eventjes een paar woorden mee wisselde. Dus er ligt ook best wel de druk op om eigenlijk die slechte trend van afgelopen jaren, of van afgelopen voorjaar, om dat te breken. En die hebben echt wel hard een paar ritzegens nodig.
Ja, nou ja, en wat voor Demar ook natuurlijk voorspreekt. De andere grote sprinter die we nog niet genoemd hebben is Pascal Ackermann. Sprintkopman bij Bora Hansgrohe. Normaal gezien zie ik die wel uitrijden. Hè. Die wil ook per se de Giro rijden, omdat hij hier als Duitse kampioen dan kon acteren. De vraag bij hem is vooral, komt hij inderdaad die bergen over in die laatste anderhalve week? Voor Demar zie ik daar wat minder problemen. Demar is gewoon een van de betere klimmers onder de sprinters, om het zo maar te zeggen. En ja, de Fransman zie ik ook nog wel in staat om in een paar van die overgangsetappes of van die heuvelritjes toch meer aan te haken dan bijvoorbeeld Viviani. Want ik denk eigenlijk dat het een beetje tussen die twee zal gaan uiteindelijk.
Ja, bij Ackermann is het natuurlijk wel het geval. Zit ook weer in een ploeg waar er meerdere ijzers zijn. Maika is mee. Dus het is ook daar weer echt de vraag hoe goed Ackermann zelf is en hoeveel succes hij in het begin kan halen. Weet hij al van, nou, het gaat niet lukken. Zie ik die ook echt niet uitrijden. Het is wel ook de vraag, ik weet niet, weet jij dat, rijdt hij de Tour? Ackermann, staat hij op de
Ackermann rijdt, daar is hij niet voor voorzien. Dat gaat normaal gezien een pakkie aan voor Sagan zijn. Maar goed, ja, dat kan natuurlijk altijd veranderen. Alleen bij mijn weten staat hij niet voor de Tour.
Ja, goed. Nog andere sprinters waar jij Rijkhalsen naar uitkijkt? Zijn er nog wat van de tweede lijn die meedoen? Chimolai, Nizzolo, Robato, Modolo. Zitten daar een paar stokpaardjes van je tussen?
Ja. Nee, die zitten er niet tussen. Ja, misschien dat Ryan Gibbons eentje is die dat wel is. Ik denk dat hij dat aan moet kunnen. Hij liet dit voorjaar zien, zeker ook op wat zwaardere parcours, er nog aan te hangen. Is snel, kende een beetje zijn doorbraak 2 jaar terug in de Giro, toen hij plots in één keer een paar keer top 10 sprintte. Nizzolo vind ik, die is al eigenlijk het hele jaar uit vorm. Is wel ex-winnaar van het puntenklassement in de Giro. Zal ook ongetwijfeld zijn best doen om uit te rijden. Maar het kon best nog wel een stuivertje wisselen zijn binnen Dimension Data tussen Nizzolo en Gibbons. En als je het over ploegen hebt een hopeloos seizoen draaien, dan is Dimension Data daar zeker één van. Ja. Misschien wel dé ploeg die het slechtste jaar tot nu toe kent.
Ja, vind je het nog slechter dan Trek?
Dat denk ik wel. die hebben we toch meer op de voorpost al gezien. Hè? Mollema ook. Maar als je bij Dimension Data kijkt, Cavendish nog niet gezien. De klassieke mannen, Valgren niet gezien. Kreuziger maar heel eventjes. Maar ja, bij die ploeg, die hebben toch best wel goed ingekocht afgelopen winter. Maar tot op heden is het daar erg teleurstellend.
Ja, eigenlijk weinig nieuws, want dat loopt al een paar jaar dat zij onderaan in de World Tour ranking eindigen. Voor zijn natuurlijk wel nog succes in de Vuelta gehad. Maar op een of andere manier lijkt het, net als je hebt bij Quickstep het geval, als je daar weggaat, dan ga je achteruit fietsen. En het lijkt te zijn als je bij Dimension Data gebeurt, dat eigenlijk hetzelfde geval is.
Ja, ja, dat is inderdaad wel vreemd om te constateren. Laten we hopen dat het niet aan die ploeg ligt, maar dat het gewoon botte pech is. Aan
ja,
de andere
maar als je
kant,
kijkt hoe goed Valgren
het is nu al wel een aantal seizoenen zo.
Ja, als je kijkt hoe goed,
sorry, wat zei je?
Nou, als je kijkt hoe goed Valgren vorig jaar was en hoe ja. slecht het nu met hem gaat. Ja, je kan toch bijna niet in één jaar zoveel verslechteren, zou je zeggen.
Nee, en dat is natuurlijk al een aantal jaren het geval bij jongens die bij Dimension Data rijden. Neem bijvoorbeeld Boasson Hagen, die ook al de laatste anderhalf jaar toch niet heel erg goed gaat. Tommy Helter Slachter, die er niet uit de verf komt. Nou, Cavendish, zijn verhaal kennen we ook allemaal. Het lijkt gewoon niet echt de ploeg waar je het beste naartoe kunt gaan als renner of als jong talent.
Ja. Goed, streep onder dit onderwerp. Volgende week gaan we dan eens even een eerste tussenevaluatie kunnen maken wat betreft de sprinters. Gaan we nog eventjes vooruitblikken op wat wij te bieden hebben deze Giro d'Italia. Want het is een hoop en we komen met een nieuwe feature. Best wel spannend voor ons om te kijken hoe dat gaat uitpakken. Namelijk met een dagelijkse live ticker voorzien van chat. Die gaat het traditionele volg hier vervangen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat scoren, want het is in onze beleving wel de perfecte, de beste manier om een koers te gaan volgen als je niet kunt kijken. Nu kan je zowel op de hoogte blijven van de koerssituatie als in gesprek gaan met de community. Voor jou morgen meteen de vuurdoop om die te gaan vullen.
Ja.
Verder nog, natuurlijk wat ik net al zei, de dagelijkse voorbeschouwingen. Nog het nodige hiervan uit Italië, want ik ben hier tot en met maandag. Daarna ben ik even een paar dagen terug. Dus volgende week vrijdag zitten wij weer gebroedelijk naast elkaar, Juri, op het kantoor in Amsterdam. En daarna reis ik weer terug af naar hier om weer in te haken in het Giro Circus. Om weer het nodige te gaan brengen en live podcasten vanuit de Giro dus. En Juri, wil je het ook nog even hebben over Van der Poel?
Ja, zeker. Ja, denk dat
mogelijk zonder over Van der Poel te hebben voorlopig.
ik denk dat je er niet onderuit komt. Volgende week is het vrijdag en dan begint hij weer aan zijn mountainbike campagne.
Nou,
maar
daar is hij toch hartstikke druk mee bezig al. Dan is alleen de eerste wereldbeker.
Ja, absoluut. Je corrigeert me heel goed. Hij is inderdaad volop nu bezig. Heeft de eerste twee etappes van de Belgian Mountainbike Challenge al gewonnen. Gisteren nog gehinderd door een tractor. Dat vond ik wel grappig. Ja. Het filmpje is bij ons op de website te zien en op de socials.
Ik vind het ook wel mooi. Hoewel hij het niet eens wil, of eigenlijk onbewust, weet hij toch weer alle aandacht op zich te vestigen. Door eigenlijk niks verkeerd te doen. Puur de pech te hebben dat er een tractor voor hem zit. Nou, gelukkig zat er een cameramotor achter. Dat wist ik niet eens. Die beelden kwamen pas later naar buiten. Prachtige, fantastische beelden eigenlijk. Als je zo'n kampioen klungelig eigenlijk achter een tractor vast ziet zitten. En er dan nog eventjes langs heen weer te gaan. Jij tweet nog, hè? Niet eens misbaar maken. Maar dan nog het allermooiste is gewoon winnen. Met, ik geloof, 40 seconden voorsprong alsnog.
Ja, terwijl hij zelf zei na afloop van gehinderd door een tractor. Waarover vond ik wel knap in dat filmpje in ieder geval geen misbaar maakte. Terwijl dat hem toch serieus hindert. En dat hij zegt, er gaat nog iemand 2 minuten sneller rijden. Daar was hij van overtuigd. Hij startte namelijk als allereerst ver voor de rest. Omdat hij nog naar een liveshow moest gisteravond. Maar toen iedereen binnen was gisteravond en de tijd erop had gaan zitten, bleek hij alsnog te hebben gewonnen. Ja, heel bijzonder eigenlijk.
Ongelooflijk, ja. Maar dat allemaal dus in voorbereiding, want de wedstrijd is niet zo hoog aangeschreven. Maar dat alles ter voorbereiding op die eerste wereldbeker, die is volgende week.
Ja. Klopt. En ja, het meest interessante vond ik dat er een journalist van het Nieuwsblad na deze wedstrijd was afgereisd. Het is niet een hoogstaande wedstrijd, doen vooral recreanten mee. En die vroeg hem van, joh, hoe ziet je programma eruit? Waarop Van der Poel zei, we hebben een beslissing gemaakt. Dat zei ook Roodhoofd, zijn ploegleider. Maar dat gaan we nog niet zeggen. Toen heb ik eventjes nagevraagd bij de ploeg van, joh, hoe zit dat dan? Vooralsnog op dit moment lijkt er een persconferentie aanstaande in Alpstad volgende week. Waar hij dus de wereldbeker rijdt. De eerste wereldbeker mountainbike. En met dat feit durf ik eigenlijk wel te stellen dat de keuze voor het WK op de weg wel eens positief zou kunnen uitvallen.
Ja, in ieder geval wordt er geheimzinnigheid, dat nodigt altijd uit. En dan ook nog eens op zo'n plek rond zo'n wedstrijd het gaan bekendmaken. Kijk, als hij het niet gaat doen, zouden ze makkelijk kunnen zeggen, hij doet het niet, past niet in, basta, klaar. Doen ze niet. Dus ik ben het
ja,
beetje
en
eens.
Bovendien, hè, met deze uitspraak lok je ook journalisten naar als ja. Het inderdaad in Alpstad is, lok je daar naartoe en dan ga je niet zeggen, nou ja, we gaan 6 wereldbekers rijden in het WK en het test-event in Tokio en dat was het. Ja, daar geloof ik geen zonemieter van.
Nou ja, en juist door ook weer een beetje geheimzinnig te doen, we hebben het er weer over. En met ons nog zoveel andere mensen. We zitten toch weer over Mathieu van der Poel te praten en zijn programma. Dus ook dat spelletje weten ze als geen ander weer slim te spelen. Durf je er wat...
Ja, en weet je... Kijk...
Nee, sorry, wat wilde je zeggen?
Nou ja, dat test-event van Tokio, daar roept ook iedereen ervan. Ja, die wil je ook graag rijden. Dat wil je ook. Dat zit natuurlijk inderdaad kort op dat WK. Hè. Het WK in Yorkshire op de weg is op 29 december. Het test-event in Tokio aan de andere kant van de wereld is 7 dagen later. Maar het is een test-event. Natuurlijk, als je daar zou kunnen winnen en ook op het hoogste niveau mee wil doen, prima. Je schiet er alleen niks mee op. Waar het test-event voor is, als je het mij vraagt, is gewoon om dat parcours al een keer in wedstrijdverband te hebben gereden. Dat je weet hoe het ligt, dat je weet waar je tegenstanders kunt inhalen, waar het single track of double track is. Daar hoef je gewoon niet goed te zijn. Je kunt daar ook bijvoorbeeld in het peloton, stel je start slecht of je hebt een lekke band ergens gekregen, kun je ook een jacht vanuit het peloton simuleren. Daar hoef je niet in topvorm te zijn. En dus denk ik dat alle signalen inmiddels op groen staan. Want als jij dus dat test-event niet in topvorm hoeft te rijden, en je gaat volgende week of misschien wel komende week een persconferentie beleggen, ja, volgens mij ga je daar niet zeggen, we rijden dat WK niet. Volgens mij gaat hij dat WK rijden.
Ja, helder. Ik sla je even zijn vlieg weg. Juri, we gaan er punt achter zetten. Volgende week zijn wij terug. Ondertussen hoef je niks te missen van al het spektakel van de Giro op wielerflits.nl. Voor de beelden moet je weliswaar bij Eurosport zijn. Maar voor al de rest, wielerflits.nl. Place to be voor de komende 3 weken en alle tijd daarna voor al het Giro nieuws. Overigens, dat is een mooie noot om mee af te sluiten, zijn we aangemerkt als digitaal erfgoed door de Koninklijke Bibliotheek. Is wel leuk, toch?
Ja, absoluut. Het is een eer wil ik niet zeggen, maar het is toch wel grappig dat zo'n instituut je daarvoor benadert. Dus ja, een mooie eer. Ja,
omdat ze ervoor vrezen, omdat er heel veel websites eigenlijk maar een korte duur hebben en na 10, 15 jaar echt van het internet verdwijnen, willen ze dat gaan archiveren. Maar laten we wel wezen, Koninklijke Bibliotheek hoeft zich geen zorgen te maken. Het Wielenflits gaat voorlopig echt niet weg.
Nee, en ik denk dat we alleen maar groter zullen worden.
Laten we hopen van wel. Wij zijn in ieder geval wel heel eventjes weg. En volgende week, vrijdagmiddag rond 4 uur, weer terug met een nieuwe live podcast. Dan vanuit Amsterdam. Dus iedereen, veel plezier met de komende week de Giro volgen. Neem zeker even een kijkje in ons live blog. Arrivederci. Juri, tot volgende week. En beste kijkers en luisteraars, ook tot volgende week. Ciao, ciao.
Saluti.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.